Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de grote podcastlas.
We hebben altijd gedacht, een verdeling van ongelijkheid langs lijnen van talent en inzet is de meest eerlijke verdeling van ongelijkheid die we hebben. Ons niet realiserend dat die verdeling van ongelijkheid de meest spijkerharde is die er bestaat. Want daar is echt niks aan te doen aan talent en inzet. Wie slim is en hoog is opgeleid in een kenniseconomie, hè, waar dat soort competenties ook dominant zijn, ja, die mag heersen. Nou ja, zie daar de onvrede. En waar de populisten, in tegenstelling tot de traditionele politiek, veel en veel beter in zijn, is dat symbolisch discours. De populisten begrijpen als geen ander dat de politiek een symbolische orde is. Het is geen technische orde, het is geen beleidsmachine. Het is uiteindelijk de plek in de samenleving waar die samenleving via representatie vraagstukken tot politieke vraagstukken verklaart.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 323 en welkom ook PG.
Dag Jaap.
We gaan praten met Paul Frisse, decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in Den Haag, de NSOB. En tot voor kort hoogleraar bestuurskunde aan de School voor Politiek en Bestuur van de Universiteit van Tilburg. Van hem is gisteren een nieuw boek verschenen, De Integrale Staat, over het verlangen naar samenhang in politiek en bestuur. Maar eerst, PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show?
Jazeker. Ze zijn er weer bij. We zijn jullie zeer erkentelijk. Beste Isabelle, beste Dabbert en waarde Lennart.
Hartelijk welkom. Ben je vriend van de show of word je te snel nog even? Dan kun je meedingen naar het nieuwe boek van Paul Frisse. Ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl/bb.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Welkom in Betrouwbare Bronnen, Paul Frisse. Wat is het potvisprotocol?
Het potvisprotocol is ooit gemaakt nadat er grote paniek ontstond. Dat was 2012, 2013. Toevallig was toen een nieuw boek klaar over de fatale staat, over tragiek. Die potvissen plachten aan te spoelen.
Hoe vaak?
Een paar keer per jaar. Loop der natuur, tragiek, noodlot. En er was toen heel veel commotie. En onder andere over de vraag of het een mannetje of een vrouwtje was. Ik kreeg ook naam. En op enig moment was ik op het ministerie van Economische Zaken, waar toen landbouw onder resorteerde. En daar kreeg ik te horen dat er een protocol was gemaakt over levende walvisachtigen die aanspoelen.
Iedereen heeft recht op zijn eigen protocol.
Nou ja, en mijn vraag aan hen was van, En stel je nou voor dat de aanspoelende walvis zich niet aan het protocol houdt, wat dan? En toen kreeg ik in alle ernst het antwoord dat het protocol dan nader gepreciseerd zou worden. Dat is overigens gebeurd, want het protocol bestaat. Het is een reëel document. Pieter Derks heeft er nog een fantastische cabaret-scène over gemaakt. Het is inmiddels een aantal jaar geleden ook geëvalueerd door de Departementale Audedienst. Die doen dat. Heel serieus. En die stelde ook vast dat het onvoldoende precies was, het protocol, en dat nadere detaillering behoefde. Dat is ook gebeurd en het is dus nog steeds de richtlijn die wordt gehanteerd voor aanspoelende, levende walvisachtigen.
U schrijft hierover in uw boek. Waarom?
Nou, omdat het een mooie casus was om uit te leggen op een speelse en licht hilarische manier dat in Nederland, in veel Europese verzorgingsstaten, maar Nederland spande in een aantal opzichten de kroon op dat punt, er een systematische weigering is om pech, leed en risico te aanvaarden als elementen van het bestaan.
Pech, leed en risico?
Ja, is meer een prozaïsche vertaling van de tragische conditie en de gebrokenheid van de wereld. En in dat boek was dat een thematiek, tragiek. En ik heb in het boek proberen uit te leggen dat de weigering om tragiek te aanvaarden aan politieke kant gevaarlijk is. Dat individuele burgers, mensen, geen tragiek willen aanvaarden is zeer begrijpelijk. En
daarvoor hebben we ook verzekeringen.
Ja, verzekeringen, en daar hebben we ook regelingen voor. Daar hebben we onderlinge solidariteitsarrangementen voor, enzovoorts, enzovoorts. Maar op het moment dat de politiek gaat denken dat er een niet meer tragische wereld zou kunnen bestaan, leidt dat in het beste geval tot een stortvloed van beleid en regelgeving. En in het slechtste geval tot een door en door gecontroleerde samenleving.
Is dit eigenlijk de pervertering van wat je vaak hoort van een kandidaat voor verkiezingen? Ja, wat ik eigenlijk wil is een betere wereld maken.
Nou, op zich is de motivatie en het idealisme van politici en ook ambtenaren om in de politiek te gaan, CQ bij de overheid te werken, om daarmee een bijdrage te leveren aan de leniging van leed, is zeer acceptabel, maar moet altijd plaatsvinden vanuit de overtuiging dat over wat leed is en hoe het zou kunnen worden bestreden, politieke strijd bestaat en dat die strijd ook moet blijven bestaan. Dus de hele idee achter democratie en achter democratische besluitvorming is niet dat we het eens worden, maar dat we het op een vreedzame manier oneens kunnen blijven. En dat in elk besluit dat door de meerderheid wordt genomen, op zijn minst rekening wordt gehouden met belangen en gepassioneerde hartstochten van minderheden. En daarom is er niks mis met idealisme, behalve als het utopisch wordt. En als de droom van de betere wereld leidt tot een volledig gemaakte samenleving met zeer sterke opvattingen over het goede leven.
Waarbij dus wat niet goed leven wordt beschouwd, verbannen moet worden.
Ja, dat is natuurlijk zwaar geformuleerd, hè, maar op allerlei terreinen zie je in die verzorgingsstaat, en zeker ook in Nederland, dat er impliciet of expliciet achter al dat beleid, achter al die regelgeving, hele uitgesproken opvattingen bestaan over wat het goede leven is, wat bijvoorbeeld gezondheid is, en dat daaraan gekoppeld er natuurlijk allerlei opvattingen bestaan over wat niet gezond is of wat ongezond is. En waar mensen voor gewaarschuwd moeten worden, of waar mensen in een bepaalde richting geprikkeld moeten worden, of waar mensen verplichtend een bepaalde kant op worden gestuurd.
Of gestraft.
Ja, of straffen. De hele range van verbod tot gebod wordt dan ingezet met allerlei moderne beleidsinstrumenten, zoals verleiding, wat we tegenwoordig nudging noemen. En mijn waarneming zou zijn dat de afgelopen 30, 40 jaar dat ik onderzoek doe naar die staat, naar het opereren van politiek en overheid, onze opvattingen over wat het goede leven is, zijn uitgebreid en zijn geïntensiveerd. En dat onze opvattingen over wat intolerabel is en wat niet gedaan, gedacht of gevonden mag worden, in termen ook van gedrag, dat is zeer sterk toegenomen. Dus onze tolerantie voor het afwijkende is heel contrair aan het zelfbeeld dat Nederlanders hebben, is echt sterk toegenomen.
U schrijft in uw boek, een wrijvingsloze wereld is een utopie en daarom dystopisch.
Ja, omdat elke utopie uiteindelijk het einde van de wereld betekent. Het einde van politiek betekent, het einde van de geschiedenis betekent en dus het einde van het meningsverschil. En dat betekent dat elke utopie uiteindelijk ertoe zal leiden dat degene die denken van, nou, misschien is mijn utopie toch beter, dat die op de een of andere manier zodanig beëerd moeten worden dat ze dat in ieder geval niet meer kunnen effectueren. Tot het uiterste toe gevangen zetten.
De hemel op aarde is een hel.
Jazeker. Jazeker. Dat zou overigens voor die andere hemel ook kunnen gelden, maar dat weet ik niet.
Nee, u zegt eigenlijk dus een zodanig naar volmaaktheid en voortreffelijkheid strevende samenleving, die heeft geen politiek meer.
Nee, want wij hebben politiek om ons te verstaan met al die kwesties waar we onvoldoende van af weten of veel te veel van weten, waar de kennis botst of strijdig is, en voor alle kwesties waar we in morele zin sterke mate over verdeeld zijn. En omdat we het over beide aspecten van de werkelijkheid het nooit eens worden, is er politiek om daar van tijd tot tijd compromissen over te sluiten, die altijd voorlopig van aard zijn. Dat is ook precies wat bedoeld wordt met de lege plek van de macht. Een idee van Claude Lefort, een Franse politiek filosoof. En die zegt, de tijdelijkheid en de voorlopigheid en de onvolmaaktheid van het politieke is de bedoeling.
Tijdelijk zijn.
Dat is geen tekortkoming, nee, dat moet tijdelijk zijn. Dus de plek van de macht mag nooit permanent bezet worden.
En dat is ook zo, omdat degenen die aan de macht zijn, altijd tijdelijk aan de macht zijn. En ook dus best wel eens ongelijk kunnen hebben.
Ja.
En we weten in de democratie dat er altijd weer een moment komt, verkiezingen, coalitievorming, dat er misschien een hele andere combinatie komt. Ja. En dat dus de invulling, die altijd tijdelijk is, weer kan veranderen.
Jazeker, en dat je dus van tegenstanders bondgenoten kunt maken. En dat bondgenoten weer tegenstanders kunnen worden. En dat dat voortdurend wordt afgewisseld door compromisvorming. Daarom is het compromis ook van een grote schoonheid in politieke zin, omdat dat een verzoening is tussen strijdige standpunten. Maar de tijdelijkheid is fundamenteel.
En altijd onvolmaakt. Een compromis is altijd onvolmaakt.
Het is onvolmaakt en het mooie van het compromis is dat het oorspronkelijke standpunt in stand laat. Die gaan niet op in iets nieuws. Dat is een dialectisch perspectief op de wereld. Nee, die strijd blijft bestaan. Die tegenstellingen blijven bestaan. Nederlanders staan natuurlijk een fantastisch voorbeeld van, omdat we zo altijd ook institutioneel georganiseerd zijn geweest.
Ja, daar wil ik straks op terugkomen. Okay. Op die organisatie van Nederland en op de politiek. Maar ik wil eigenlijk eerst even naar uw nieuwe boek, De Integrale Staat. U heeft het in dat boek over de roep om integraal beleid. Als er ergens een probleem is, dan wordt er al gauw gezegd, dat moeten we integraal aanpakken. Is dat een beetje een toverformule? Want als je het integraal doet, dan vergeet je niets en je betrekt alles erbij.
Nou, het interessante, hè, toen ik dit boek ging schrijven, ik had net mijn trilogie afgerond, hè, over tragiek, over mysterie en over taboe als belangrijke antropologische fenomenen. En ik wilde een nieuw boek maken. En een van de dingen die mij al die tijd dat ik onderzoek doe naar een onderwijs over de staat, mij altijd hebben gefascineerd, is namelijk dat woord integraal, dat is het oudste woord dat ik ken in mijn bestaan, in mijn intellectuele loopbaan. En het merkwaardige van het woord is dat het ook altijd een positieve bijklank is blijven houden. Ik zeg altijd maar zo, als je ergens het woord integraal voorzet, zal iedereen zeggen, ja, dat is goed, hè, dat gaan we integraal benaderen, een integraal beleid. Je hoort zelden iemand zeggen van, nou, dit is een vraagstuk, dat is zo gefragmenteerd van aard, laten we daar ook een gefragmenteerd beleidsproces opzetten en dat ook een beetje verkokerd aanvliegen. En nou, dat zijn van die woorden, die kun je wel noemen, maar dan is je carrière van korte duur.
Kunnen wij dit ministerie niet in meerdere silo's opdelen?
Ja, terwijl bestuurskundig is het meestal verstandig om gefragmenteerde verkokerd te acteren, omdat die wereld ook zo in elkaar zit. Dus het gekke van dat woord integraal is dat het suggereert een alomvattend beeld waarin alle aspecten aan de orde zijn, dat vervolgens het ideale model is voor de wereld en dat om die wereld zo te maken, politiek en beleid zichzelf integraal moeten organiseren. Dus dat is een enorme aantal spiegeleffecten en dubbeleffecten die je daar in elkaar ziet. Maar als je preciezer gaat kijken, je kunt op allerlei manieren integraal definiëren, maar is uiteindelijk integraliteit alleen maar te verstaan en te begrijpen en zichtbaar te maken door één gezichtspunt dominant te verklaren. Het beste voorbeeld is natuurlijk integraal veiligheidsbeleid. En als het over integraal veiligheidsbeleid gaat, zeg je dat je de hele wereld bekijkt vanuit een veiligheidsperspectief.
Eigenlijk is dat...
Dat mag natuurlijk.
Maar dat is dus paradoxaal, want integraal dat veronderstelt alles is erbij betrokken. Maar ja, het gaat over één deel van het beleid, namelijk in dit geval veiligheidsbeleid. En het woord veiligheid staat wel voorop.
Ja, omdat die integraliteit alleen maar te realiseren is als er in ieder geval één organiserend principe is. Dat principe kan betrekking hebben op de manier waarop je het aanpakt. Dat principe kan betrekking hebben op de conceptualisering van het vraagstuk. Dat principe kan betrekking hebben op de soorten technologie of techniek die je inzet om het vraagstuk aan te pakken. Maar integraliteit is heelheid, samenhang en die kent één gezichtspunt.
Het veronderstelt ook dat uiteindelijk maar één beleid het beste is. En dat als dat beleid er eenmaal is en ook volledig integraal is, ja, misschien dat er omheen, om het beleid heen nog dingen veranderen en dat je dus een klein beetje moet aanpassen. Maar in feite hoef je nooit meer echt de grote lijn aan te passen.
Nee, maar dat is in het hart van de redenering. Dus integraliteit kan alleen maar bedacht worden vanuit het idee dat er één sluitende, kloppende, logisch consistente,
sluitende
samenhangende...
Sluitende aanpak hoor je ook vaak.
Ja, sluitende aanpak, niemand buiten boord, doorlopende leerlijnen. We kennen het allemaal en alles. Hè? Maar dat is een type denken wat heel sterk voorkomt uit een bestuurlijke logica, waarbij de gedachte heerst, en die is zeer prominent aanwezig in deze vierkante kilometer van Den Haag, maar overal waar beleid wordt gemaakt, dat de wereld bestaat omdat er beleid is.
En niet andersom.
Dat slecht kan worden begrepen, dat de wereld groter is dan besturing, groter is dan politiek, groter is dan beleid, en dat beleid, politiek en sturing dus aan de rand zitten of aan de onderkant of randvoorwaardelijk van aard zijn. En dat bovenop die sturing duizend bloemen kunnen bloeien. En niet andersom. En vandaar ook dat ik heb gezegd, het geheel is minder dan de som der delen als afsluitend hoofdstuk. Maar ik ben roepend in de woestijn op dat punt. Want dat is een zeer populaire gedachte. Er wordt buitengewoon veel geld mee verdiend. Het is een hele adviesindustrie die erop gebaseerd is om allemaal integrale plannen, integrale aanpakken enzovoorts te maken. Ja, dat is heel helder. En het is natuurlijk ook contra-intuïtief om te zeggen, nou, de wereld is helemaal niet één geheel. Want het hangt ook samen met allerlei positieve woorden. Hè, van balans en van eenheid.
Coherentie.
Symbiose, coherentie, consensus, consistentie enzovoort.
Maar als je alles wil omvatten in beleid, hoe verhoudt zich dat dan tot andere dingen die de overheid ook wel beleidt, zoals autonomie en zelfredzaamheid?
Ja, dat is natuurlijk buitengewoon interessant dat in de afgelopen decennia allerlei retorica's zijn ontstaan in dat beleid. En dat kan ook niet anders, hè, want beleid is natuurlijk een heel talige werkelijkheid, waarbij de woorden de wereld ordenen en de woorden ook politiek maken. Is er bijvoorbeeld zo'n idee van terugtredende overheid? Dat luisteren we echt al 30, 40 jaar. Heeft allerlei verschillende namen gehad. Het was privatisering, het was deconcentratie, decentralisatie, verzelfstandiging.
Bestuur op afstand.
Bestuur op afstand.
De participatie, democratie.
Samenleving, zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid. En de paradoxale uitkomst van al die beleidsprocessen van terugtred is een grotere overheid. Wat we hebben gezien is dat in de geschiedenis van de verzorgingsstaat heel veel particuliere arrangementen, particuliere organisaties, particulier initiatief is volstrekt verstatelijkt. Niet in termen van eigendoms- of gezagsverhouding, maar in termen van financiering, in termen van regulering, in termen van vormgeving, in termen van stelsel aanpakken. Daardoor hebben we gezien dat die terugtred van de overheid op allerlei terreinen heeft geleid tot een intensivering van beleidsregimes, tot een intensivering van regelgeving.
Ja, want je zou kunnen zeggen dat vroeger deden maatschappelijke organisaties een deel van de taken zelf, daar was de overheid niet voor nodig of slechts zijdelings. Maar die organisaties als onderdeel toen van de verzuiling, Die hebben een andere rol gekregen en die kijken allemaal gezamenlijk eigenlijk naar de overheid. Ja. En die lobbyen ook voortdurend over en weer van hoe moeten we het uiteindelijk aanpakken.
Nee, maar dat is dus ook het interessante wat er gebeurd is. Hè. Het zou makkelijk zijn om het als een grote samenzwering te omschrijven van de staat die alles maar grijpt. Maar de samenleving is als het ware net zo verslaafd geraakt aan de staat als dat de staat die samenleving is gaan besturen. Als je het heel pathologisch zou willen definiëren, is er bijna een dealer-junk relatie ontstaan tussen staat en samenleving, waarbij er aan de ene kant volstrekte subsidieafhankelijkheid is ontstaan om allerlei begrijpelijke redenen. En aan de andere kant, ja, iemand die voortdurend de verslaving versterkt.
Ja.
Ook in zijn logica. Dus het is heel interessant om te zien.
Dus de overheid is een dealer.
Ja, nou, het klinkt als een mooie retorische terminologie. Iedereen snapt ook precies wat je bedoelt. Maar wat ik voortdurend probeer te benadrukken in al mijn boeken, en dit boek ook weer, dat het helemaal niet, het is niet de belangrijkste oorzaak ervan, is niet slechte bedoelingen, maar goede bedoelingen. Daar moet je voor goede bedoelingen ook nog meer op je hoede zijn dan voor slechte bedoelingen. Het heeft te maken met allerlei ontwikkelingen ook in andere domeinen, zoals bijvoorbeeld de wetenschap, zoals bijvoorbeeld professionele domeinen en professionele kennis, bijvoorbeeld de hele verbetering van diagnostische technieken en processen, om vast te stellen wat er precies schort aan iemand, de uitbreiding van kennis over allerlei terreinen. En dat zijn allemaal eigen logica's die bij elkaar opgeteld tot dit beeld hebben geleid. Daarom is het ook zo moeilijk om ervan af te komen.
Zoals het Oude Testament zegt, hè? Wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart.
Ja, natuurlijk. Dat is, kijk, dat snap ik. Dat vond ik afgelopen 2 jaar op tv ook fantastisch. Al die hoogleraren die langskwamen en hun transitie daar zaten te propageren, die A noodzakelijk was, B wenselijk en C onvermijdelijk, wat natuurlijk een rare combinatie van dingen is. Maar die voortdurend ook suggereerde dat naarmate je meer van de wereld weet, dat je dan de wereld beter kunt beheersen. Terwijl, ja, mijn opvatting over kennis, verzameling en wetenschappen is dat, ja, toegenomen kennis en toegenomen wetenschap maak je bescheidener, omdat het je beter informeert over wat je allemaal nog niet weet. En omdat je heel goed informeert over hoe ongelooflijk ingewikkeld die sociale werkelijkheid is.
Of alles wat je niet weet, niet kunt bevroeden, niet kunt verwachten, niet kunt voorspellen.
Tuurlijk. Ja, dus je kunt heel simpel zeggen, zelfs als het beleid de beoogde effecten heeft, is zelden hard kausaal vast te stellen dat het aan het beleid ligt.
Na de Tweede Wereldoorlog hadden we de wederopbouw, letterlijk. Daarna ging de overheid, aangejaagd door de politiek, allerlei sociale en andere arrangementen invullen. De jaren 70 die worden wel eens gezien als de hoogtijdagen van het maakbaarheidsdenken. Daarna kreeg je natuurlijk Lubbers, je kreeg Paars. En dat was de tijd waar u net aan refereerde, dat de overheid toch pretendeerde een stapje terug te willen doen. Maar als ik u zo hoor, dan is het maakbaarheidsdenken nooit echt verdwenen.
Nee, sterker nog, ik zou zeggen dat het maakbaarheidsdenken groter is dan ooit. Waar we het in de jaren 70 nog vooral ter linkerzijde van het politieke spectrum konden situeren, is het nu kamerbreed aanwezig door alle partijen heen. En is ook die zogenaamde neoliberale terugtred, voor zover dat die term neoliberalisme al zo'n zuivere term is. Maar goed, laten we daar even van afzien. Kun je vaststellen dat alles wat dat neoliberalisme heeft gebracht, allemaal, ook zelfs op het terrein van de markt, een veel grotere staat heeft gebracht. Omdat dat marktmeesterschap, die ordening en het hele mededingingsrecht heeft de staat groter gemaakt in allerlei domeinen. En dat is wat, ja, de neoliberale critici van de verzorgingsstaat nooit hebben begrepen.
Speelt hier de opmars van, ik zeg maar, de technologische revoluties, digitalisering en dergelijke, speelt hier ook een rol die men toen in de jaren 70 dus gewoon niet had voorzien?
Ja, zonder enige twijfel. Wij waren heel vroeg in Tilburg, hebben wij medio jaren 80 onderzoeksprogramma gestart, mede op initiatief van Ernst Hirsch Berlin, naar de betekenis van wat wij toen informatisering noemden voor het openbaar bestuur. Dat is een zeer omvangrijk onderzoeksprogramma geworden. We hebben echt een jaar of 15 flink in geacteerd. Ook internationaal allerlei dingen gedaan.
U dacht toen, heeft u wel eens gezegd. De informatisering die leidt uiteindelijk tot het einde van de politiek.
Ja, ik heb in mijn afscheidsrede 25 november heb ik ook gewijd aan mijn vergissingen. En dat zijn een paar.
Was dus een hele lange reden dan?
Nou nee, ik heb gezegd, ik heb 45 minuten. Ik moet het ook binnen 45 minuten kunnen vertellen. Want dan blijft het ook echt een reden.
Dus één minuut per fout.
Niet zo één gekomen.
Het was een hele geestige reden die ook eindigde met de zin, maar misschien dat ik mij vergis.
Ja. Nee. Een aantal mensen heeft mij ook aangesproken van dit is wel een hele interessante manier om toch je gelijk te halen. Maar oké, er zijn een paar dingen gebeurd met die technologie. Dat die merkwaardigerwijs heeft die mogelijk gemaakt om op massale schaal zeer complex en zeer gedetailleerde besluitvormingsalgoritme tot uitvoering te brengen. Dus waar nu in het debat in Den Haag de suggestie wordt gewekt dat via maatwerk en menselijke maat de oplossingen gloren, zou je ook cynisch genoeg kunnen zeggen dat wat in de toeslagenaffaire is gebeurd eigenlijk een radicale vorm is van het via technologie toepassen van de menselijke maat, van een specifieke opvatting over de menselijke maat en van maatwerk om zo precies mogelijk op grond van risicoberekeningen in beeld te brengen. Hè, van u draagt nu een blauw colbert, daaronder een lichtblauw overhemd, u heeft zo'n soort bril, u woont daar en daar, u heeft dit type gedrag. Wij weten uit al onze databestanden en de koppelingen daartussen dat u dan risico A vertoont op het gedrag ei.
Ja, je zou bijna
dat is natuurlijk niet op individueel niveau waar.
In deze redenering
mag ook helemaal niet rechtsstatelijk.
Nee, je zou in deze, als bureaucraat zou je in deze redenering dus eigenlijk kunnen zeggen, we hebben het nu bijna volmaakt geregeld, want we kunnen elke burger individueel benaderen op deze wijze.
Dat is in ieder geval in die technologie de daarin opgesloten droom. Zoals Max Weber altijd gezegd, een leefloze machine is gestolde geest. Dus in die technologie zitten waardepatronen, zitten ambities, zitten wijzigheid. En de technologie is gulzig. De technologie die eenmaal begint, slokt voortdurend nieuwe terreinen op, breidt zich uit. Er zitten ook nog allerlei technologische varianten achter. En dat is wat we natuurlijk gezien hebben. Dus de complexiteit van de regelgeving die we hebben gekregen, kon alleen maar uit worden gevoerd, omdat er miljoenenvoudige beslissingen moesten worden genomen. Waarvoor ambtenaren tekortschieten, wat je door machines kon laten doen.
En bij de kindertoeslagaffaire kwam er nog een ding bij. Dat vertelde Roel in het veld toen hij te gast was in Betrouwbare Bronnen, aflevering 226. Hij maakte eigenlijk een analyse hoe door een combinatie van perfectionisme, dat is eigenlijk wat we nu bespraken.
Ja, dus die bijna volmaaktheidsidee.
Combinatie daarvan met het wantrouwen van de overheid jegens de burgers.
Want die zijn niet volmaakt.
Is het systeem overbelast geraakt?
En vooral de mensen ook overbelast.
We hebben het hier over een domein wat historisch gezien gekenschetst kan worden als het domein waarin burgers met elkaar solidair waren om risico's of pech of leed niet te voorkomen, maar in ieder geval daarvoor elkaar te compenseren, te verzekeren. Lotsverbondenheid was de grondslag van die solidariteit. Ook daar werd opgelet. Ook daar werd gekeken of mensen niet er onterecht gebruik van maakten. Maar het was bovendien gevarieerde lotsverbondenheid. Want protestanten waren op hele andere manieren solidair dan katholieken, enzovoorts, enzovoorts. Dat is begin vorige eeuw, in een lange geschiedenis, is dat geleidelijk aan allemaal verstatelijkt. Met als belangrijke argument, in ideologische zin, niet langer afhankelijk van de andere burger, de kerk, of de samenleving, de garitas, de bedeling, maar rechten en aanspraken, gegarandeerd door de staat.
En gelijk.
En gelijk voor iedereen. In de tweede plaats het uitsluiten van free riders, dat je kon meeliften op het systeem, door collectieve financiering. Iedereen betaalt mee. Allemaal hele legitieme en begrijpelijke argumenten. Die uiteindelijk hebben geleid tot een systeem en tot een verzameling arrangementen waarin steeds meer controle, uitvoerings- en handhavingsargumenten dominant zijn geworden ten opzichte van solidariteitsargumenten. Letterlijk in de memorie van toelichting van de fraudewet, die wet is er gekomen na de Bulgare fraude, We hebben daar een groot onderzoek naar gedaan als school twee jaar geleden. Buitengewoon interessant. Ik heb dat filmpje nog eens opgezocht van Brandpunt. Heel knap filmpje.
Ja, beetje. Daar zag je mensen in Bulgarije ook met een ING bankpasje, ja, zo'n oranje bankpasje.
Geld uit de muur.
In hun land, Bulgarije, geld uit de muur halen.
Ja, het was ook heel knap gemaakt. Het was een beetje trillende camera, een beetje roadmovie-achtige onscenering. Nou, de dag daarna, bij wijze van spreken, kan ook de week daarna zijn geweest, een heftig kamerdebat.
Daar kwam uit, dit moeten we streng gaan aanpakken. Ja, 150 Kamerleden stemden voor.
Sterker nog, aan de grote protagonisten waren mevrouw Leijten en meneer Omtzigt. Vervolgens in de memorie van toelichting van die fraudewet staat dat draagvlak voor sociale zekerheid het belangrijkste argument is om steviger een fraudebestrijding te doen. Daar is vervolgens een systeem gekomen met ook nog hele warme argumenten vanuit het strafrecht naar het bestuursrecht. Want het strafrecht is te zwaar. Merkwaardig is natuurlijk dat je het strafrecht als burger veel beter beschermd bent dan het bestuursrecht.
Ja, dat bleek in deze affaire.
Natuurlijk. En vervolgens informatieplicht, inlichtingenplicht voor de burger. En als de ambtenaar meende te moeten vaststellen dat die inlichtingenplicht werd verzaakt, wat vaak het geval was, omdat de gemiddelde brief van de overheid inmiddels een hbo-opleiding veronderstelde, om het überhaupt te kunnen begrijpen.
Dus juist het grote deel van de burgers die een beroep doen op bijvoorbeeld een kindertoeslag, die zijn het minst geschoold om die communicatie met de overheid goed te doen.
Maar er zat dus een logica in die wet dat je kon onmiddellijk terugvorderen wat ten onrechte, althans verondersteld ten onrechte, was ontvangen. En dan mocht op dat moment de boete van 100% tot 150% bovenop worden gezet. Ik heb wel binnen sociale zaken, als we dat bij de ING hadden gedaan, we hadden gezegd van nou, we gaan eens een beetje schatten wat er aan zwart geld door die verkeerd ingestelde systemen is gegaan. Dat tellen we op. En dan zetten we een boete van 100% tot 150% bovenop. Wat zou er dan met de ING zijn gebeurd?
Die bank zou niet meer bestaan.
Die bank was zwaar failliet geweest. Nou ja, dat doen we dus met burgers. Vanuit de oprechte wens voor het draagvlak van het systeem meer aan fraudebestrijding te doen. Fraudebestrijding is overigens een heel dubieus woord, want in de hele strafwetgeving komt het woord fraude niet voor. Dan moet je valsheidige schriften kunnen aantonen, wat een zeer zwaar bewijsbaar delict is.
Terwijl in de kindertoeslagaffaire is juist de bewijslast omgedraaid.
Ja, natuurlijk. Nee, maar daar is in rechtsstatelijke zin zijn er allerlei dingen gebeurd die natuurlijk de klassieke principes van de rechtsstaat toch een beetje ondermijnen. Hè? Op statistische gronden verdacht zijn, dat kan niet.
Nee, we hebben in Betrouwbare Bronnen Richard Barrett te gast gehad. Hij is lid van de Venetië-commissie van de Raad van Europa. En op verzoek van de Tweede Kamer hebben zij onderzoek gedaan in Nederland naar de kindertoeslagaffaire. En Richard Barrett die zegt, eigenlijk heeft elke overheid in nette hoogontwikkelde staten geen idee wat ze aan moeten met digitalisering, het effect van algoritme. En nu komt ook nog artificial intelligence eraan. Daar is het denken nog maar net over begonnen.
Ja, dat lijkt me overigens niet uniek voor de overheid. Dat geldt heel breed, zelfs in werelden van artificial intelligence zelf.
Maar goed, de overheid pretendeert met artificial intelligence een heel eind te kunnen komen. Dat zien we in de kindertoeslagaffaire.
Maar dat is ook zo. De basis van algoritmes is natuurlijk dat op grond van historische gegevens en op grond van statistisch onderzoek beslisregels worden gemaakt die preciezer en nauwkeuriger zijn dan het individuele afwegen wat een professionele ambtenaar kan doen. Daar zit de regelmaat in, daar zit statistische waarschijnlijkheid in. En daarom
gelijke behandelingen, gelijke gevallen.
Ja, gelijkheid, maar ook eerlijkheid, voorspelbaarheid, en transparantie en kenbaarheid.
De kindertoeslagaffaire die in de loop van de debatten het kindertoeslagschandaal genoemd is gaan worden. Onder andere door Renske Leijten en Pieter Omtzigt, maar door de hele Kamer uiteindelijk. Die leidde tot het aftreden van het vorige kabinet. Zijn er nu al signalen waarneembaar voor u als bestuurskundige dat de les geleerd is?
Ja, welke les?
Welke les heeft men gedefinieerd dat men wilde leren?
Nou, in het debat wat wij waarnemen en ook alle onderzoek dat wij doen en de teksten die we zien. We zijn bezig nu met een hele essay over menselijke maatwerk voor een aantal departementen. Zien wij toch eigenlijk niet veel meer dan onbeholpen pogingen om een goede diagnose te maken van wat er nou precies is gebeurd. En het grote risico wat in de analyse van die toeslagenaffaire, of hoe je het ook wil noemen, gaat optreden, is dat het in morele termen wordt gegoten. In termen van kwaadwillende of slecht acterende ambtenaren. De ondervraging van de topambtenaren in dit dossier was daar al een voorafzekering van. Dat daar vervolgens, in symbolische zin, maatwerk en menselijke maatgedachten worden ontwikkeld. En die vervolgens, want dat is natuurlijk de uitkomst van elke parlementaire enquête, vergezeld gaan van aanbevelingen voor extra regelgeving, aanbevelingen voor extra controle, aanbevelingen voor extra toezicht. Precies de ingrediënten die de toeslagenaffaire hebben gemaakt.
En verfijndere repressie.
En verfijndere regelgeving. Nee, dat is, en de technologie kan dat. En dat gaan we dus zien. Dus mijn belangrijkste vraag bij die toeslagenaffaire, is dat nou een ontsporing? Of is het een hele radicale uitkomst van al heel lang spelende moderniseringsprocessen in de staat? Ik denk het laatste. En een van mijn conclusies zou zijn dat als je dat niet wil, controlestapeling, toezichttorens, wantrouwen jegens de burgers, accent op fraudebestrijding en handhaving, moet je terug naar de samenleving brengen. Want de samenleving kan namelijk wel maatwerk maken. Want maatwerk is uiteindelijk willekeur.
Is ongelijkheid.
En de uiteindelijke uitkomst van, als je dan de samenleving overlaat, is dat het in Maastricht anders wordt dan in Groningen, om maar een willekeurige vraag.
Maar je zegt dus eigenlijk, je zou weer een aantal dingen die nu door de overheid of door in feite verstaatelijkte organisaties worden gedaan, naar echte organisaties van burgers moeten
toe. Nou ja, het interessante was, de eindpresentatie van het onderzoek wat wij hebben gedaan over die fraudewet, daar was ook de FNV bij aanwezig. Die had ook in de klankbordgroep gezeten, maar bij die eindpresentatie was de vicevoorzitter van de FNV aanwezig, Kitty Jong. En deze conclusie was voor haar aanleiding om mij uit te nodigen de Henri Pollack-lezing te geven bij de FNV, waarin ik heb gezegd dat de vakbeweging zich de vraag zou moeten stellen of een uitweg uit die toeslagenaffaire als metafoor, voor dit type ontwikkelingen, of de vakbeweging niet zelf weer een veel grotere rol zou moeten nemen in de vormgeving van sociale zekerheid. Wat het altijd geweest is.
Ja.
Want de hele sociale zekerheid was iets van werkgevers en werknemers. En uiteindelijk had je twee restcategorieën. Dat was namelijk de AOW, het ouderdompensioen voor iedereen. En de bijstand als vangnet voor degene die uit al die arrangementen vielen. En alles daartussenin was bij. Maar ja, dat hebben we verstaatelijkt. Ja. Dat hebben we naar de staat gehaald. En nogmaals, dat mag. En dat mag je ook politiek willen. Want mijn publiek bij de FNV viel ook in twee kampen uiteen. Eén moet zeker bij de staat blijven. Een ander van, nou, is misschien een interessante strategie voor de FNV.
Ik kan me zelfs voorstellen
maar dat zijn er dus twee dingen die je dan wel moet duiden. Het eerste is, als je het bij de staat laat, krijg je dus veel bureaucratie, veel toezicht, veel controle enzovoorts. Als je dan de samenleving laat, krijg je verschil. En het giftige woord dat altijd aan verschil wordt gekoppeld, is ongelijkheid. Want, en dan gaat het heel simpel, dan komt er een cameraploeg langs en die stelt vast dat door de veranderingen van maatschappelijking van de sociale zekerheid het in die tak van de industrie totaal anders is geworden dan in die tak van de industrie.
Sterker nog, als de sociale dienst in Deventer het heel anders doet dan de sociale dienst in Amstelveen, dan komt er een Tweede Kamerdebat.
Komt er een Kamervraag en de vraag luidt aan de minister, is de minister bekend en wat gaat hij eraan doen?
En de wethouder van Amstelveen moet aftreden, want hij heeft het niet zo goed gedaan als die in Deventer.
Nou ja, en er zijn weinig ministers die dan terugschrijven tegen de Kamer. Ja, maar dat is precies de bedoeling van als je het vermaatschappelijk, dat er verschil ontstaat. Want als er geen verschil mag ontstaan, ja, dan moet je het vooral centraal, collectief en eenduidig doen.
Ja, ik kan me overigens voorstellen, u zei bij dat FNV-publiek was men verdeeld over dit idee.
Maar
dat een deel van FNV wel positief hierover is, want dan komt er weer een zwaardere rol voor de vakbeweging en krijgen ze ook misschien weer meer leden.
Nou ja, het lijkt mij op allerlei terreinen. A is op allerlei terreinen eigen initiatief van burgers gaande. Burgers zijn het dan doen op allerlei terreinen.
Ja, er zijn bijvoorbeeld ook.
En hier zou je bij aan kunnen sluiten.
Ja, er zijn ZZP'ers in mijn directe omgeving die ergeren zich juist aan bijvoorbeeld de FNV, omdat die ZZP'er niet echt goed bedient. En die richtte zelf een broodfonds op. Dat is in feite heel kleinschalig wat u voorstelt.
Nou ja, maar mij maakt de schaal niks uit. Hè. Je mag het voor de hele wereld doen, maar je mag het ook voor het dorp doen. Dat mag ik zelf kiezen. En ik ben ook niet, ik bedoel, het is wel duidelijk waar mijn voorkeur zou liggen. Waar ik denk dat ook meer ruimte zal laten voor allerlei vormen van initiatief. Maar je mag ook voor een centraal geleide samenleving zijn. Dat is zowel de linkerzijde als de rechterzijde zijn dat op dit moment toch een beetje de dominante ideeën.
Want wij kijken nu af en toe met angst en beven naar China en hoe die met algoritme en digitalisering omgaan. In feite zegt u, ja, wij zijn in zekere zin ook een centraal geleide samenleving.
Nou ja, ik wil natuurlijk niet Nederland met China vergelijken, want dat is echt, dat is ondoenlijk. Een van mijn vorige medewerkers is nou cultureel attaché op de ambassade en daar hoor ik wel eens wat in China. Het is natuurlijk afschuwelijk wat daar gebeurt, omdat daar de technologie zeer succesvol wordt ingezet voor het in stand houden van een politiestaat.
Ja, en daar ook geen bestuurskundige is die af en toe nog eens wat kanttekeningen erbij maakt.
Ja, of alleen maar bestuurskundigen die meehelpen. Dat kan natuurlijk ook in China. Dat weet ik, dat weet ik
niet. Nee, die bestuurskundigen krijgen ook sociaal kredietpunten.
Precies. Maar elementen daarvan zijn natuurlijk ook hier aanwezig. Die zitten in die technologie. Dat kun je ook.
Die zitten ook in de goede bedoelingen.
Ja, dat zijn de goede bedoelingen. Er zit in dat hele technologische domein zitten ook wel een paar kwaaie bedoelingen opgesloten. En zeker als je naar Silicon Valley kijkt en daar opereren de grote techbedrijven en ook de belangrijke denkers in dat domein. Daar zit erg veel antidemocratisch en antipolitiek gedachtegoed.
Ja, even iets
die
anders.
Die denken namelijk dat dankzij die technologie politiek overbodig wordt.
Even iets anders wat u ook in uw boek aanstipt. Want behalve dat de overheid streeft op vele terreinen naar een integrale aanpak, propageert de overheid tegenwoordig ook diversiteit en inclusiviteit. Hoe definieert u diversiteit?
Nou, laat ik het eerst proberen duidelijk te maken aan de hand van een klein voorval wat Nederland nogal beroerd heeft van een tijdje geleden. Diversiteit is de aanvoerder van Feyenoord die weigert de regenboogband te dragen. Inclusiviteit is die regenboogband.
Want die aanvoerder die zegt, ik heb mijn eigen individualisme en dat wil ik graag tot uitdrukking brengen door juist die band niet te dragen.
Ja, kijk, diversiteit, daar kun je historisch naar kijken. Hè? Wat voor type variëteit en verschil is er in de samenleving als de onze altijd geweest en welke is er nu? Door filosofisch naar kijken, en dan ben ik altijd redelijk geïnspireerd door de Franse differentiefilosofie. Hè? Die dus verschil vooral als meervoudigheid opvat. Niet als tegenstellingen en dialectiek, hè, maar meervoudigheid. Waarbij dingen naast elkaar, door elkaar heen, boven elkaar heen enzovoorts kunnen bestaan. En als je naar de Nederlandse samenleving kijkt, zijn wij natuurlijk een samenleving die een hele, toch ook wel redelijk unieke geschiedenis heeft van groot verschil. In levensbeschouwelijke en met name ook religieuze zin. We hebben ook gewoon burgeroorlog gehad in Nederland. En sterker nog, het geloof waar ik uit voortkom is ook een vrij lang verboden geweest.
Katholieke geloof?
Ja, dat kunnen we. Ja, dat wordt nu, we kunnen nu heel romantisch over schuilkerken praten enzovoorts. Maar het waren natuurlijk toch wel gewoon ondergrondse kerken. En wat weinig Nederlanders weten is dat tot in de jaren 80 was het in Nederland verboden om processies op de openbare weg te houden. Nou, er is maar één religie die echt processies houdt en dat is die. Hè. Dus in die zin hadden wij hebben wij een geschiedenis gehad die in die zin heel erg ingewikkeld was. Van termen van tegenstellingen, maatschappelijke strijden, maatschappelijk conflict. En ik vind persoonlijk dat de uitvinding, het is natuurlijk geen uitvinding geweest, hè, maar de ontwikkeling van de verzuiling als een institutionele vormgever van maatschappelijke pluraliteit en een daaraan gekoppelde relatief bescheiden staat die vooral financierde, maar allerlei inhoudelijke, normatieve, morele vraagstukken in de zuil lieten, vind ik een buitengewoon interessant model geweest, wat ons veel gebracht heeft, wat ook de maatschappelijke vrede in stand heeft gehouden.
En de burgeroorlog werd daardoor ingeperkt.
Heeft ingeperkt en voorkomen. Nou, dit is geen pleidooi om terug naar de verzuiling te gaan.
Maar waarom
de vraag,
niet?
De vraag die ik wel altijd stel is, van is nou de hoeveelheid variëteit die we nu hebben groter of kleiner dan de tijden van de verzuiling? Nou, dan zou ik denken dat het niet heel veel moeite kost om aan te tonen dat die groter is. En dat er meer variëteit, meer strijd, meer conflict is over identiteit, over voorkeuren, over geschiedenis, over wat dan ook. En dat we zouden moeten nadenken wat dan de soorten institutionele vormgeving zijn die daarbij passen. Uitgaande van het feit dat dat verschil op allerlei momenten ook schuurt, wrikt, ondraaglijk is. Het woord tolerantie, en wij zeggen altijd van onszelf dat we zo'n geweldig tolerante samenleving zijn, maar het woord toleraren betekent ook het ondraaglijke verdragen. Dus de multiculturele samenleving heeft als positief neveneffect een enorme toename van de culinaire variëteit, maar heeft ook als onaangename neveneffect volgens sommigen de hele andere opvattingen over man-vrouw verhoudingen. De zwaargeslaaide vrouw die 4 meter achter de man loopt. Beide zijn aspecten van variëteit en diversiteit die ik niet goed verbinden kan met het begrip inclusiviteit.
Ja.
Omdat inclusiviteit precies weer zo'n begrip is net als integraliteit. Dat de inclusiviteit kun je ook alleen maar definiëren door er een samenhangend en consistent begrip overheen te hangen. En meestal is dat in Nederland, nou ja, de overtuiging dat wij op weg zijn naar een seculiere samenleving.
Op weg?
Ja, dat is omdat we nog steeds, want de dominante randstedelijke oriëntatie over religie is natuurlijk toch, dat is iets van het platteland, de Bible Belt. Als die mensen een beetje doorleren, een beetje hoger opgeleid worden, gaat het allemaal voorbij, gaat het allemaal over. Het is gewoon een kwestie van kennis. Daar was die migratie ook zo'n enorme schok, omdat een grote en dominante wereldreligie in de grote stad terugkwam. Zichtbaar, met moskeeën en in kleding enzovoort.
En we hadden net met elkaar afgesproken dat de school met de Koran, als opvolger van de school met de Bijbel, er toch maar beter niet zou kunnen komen. Nou, dus we hebben dat verzuilingsmechanisme als het ware dus afgesloten voor die nieuwe groepen.
In alle opzichten is het evident dat de vrijheid van onderwijs en de consequenties die dat zou hebben voor de stichting van scholen met een moslimachtergrond of willekeurig werkenachtergrond, is gewoon tegengehouden. Nou, dat was ook heel makkelijk te regelen, omdat namelijk de gemeente ging over de huisvesting. Nou ja, zo doe je dat.
Ja.
Dat is terwijl hier in Den Haag was er dus, en dat werd echt positief bevorderd, aangemoedigd, hindoescholen. Ja, dat was dus prima.
We hebben zo onze voorkeuren wat fundamentalisme betreft.
Ja, dat is hoogst opmerkelijk, want de zeer orthodoxe Joodse scholen in Nederland worden gekoesterd, mogen zelfs zeer afwijkende arrangementen binnenshuis hebben. En daar is ook, dan zeggen altijd, dat hoort er toch bij in Nederland.
Nee, een aantal jaren geleden kreeg ik een uitnodiging van een zwaar gereformeerde studentenvereniging uit Wageningen notabene. Het was een fantastische bijeenkomst met gebed. En ik mocht zelfs voorgaan in gebed, heb ik maar geweigerd. Maar op een moment heb ik al aan ze gevraagd van, ik neem aan dat u onderwijs heeft genoten. Ja, ik neem aan dat er ook van het curriculum biologie het onderdeelvak was. U studeert tenslotte nu in Wageningen. Ja, zeker. Ik neem aan dat in die biologieles ook de evolutietheorie aan het behandeld is. Ja, zeker. En ik neem aan dat is een ernstige dwaling. Ja, zeker. Nou ja, als dat in moslimscholen gebeurt, heet het, burgerschap en weet ik wat allemaal. Nee, we zijn daar. Dat is precies wat ik dus probeer uit te leggen in die tegenover elkaar stelling van die begrippen inclusiviteit en diversiteit. Diversiteit betekent dat er ook niet-inclusieve opvattingen over de wereld onderdeel zijn van die diversiteit.
Ja, inclusiviteit, daar zit ook het woord afgeslotenheid in.
Het is de dubbele beweging. Hè. Het is het insluitend.
En daarmee afsluiten.
Met elementen van opsluiting. En ook uitsluitend. Ja. Nou ja, dat is precies wat in dat begrip zit. En
heel interessant in dit verband.
Even, dus dat is de exclusiviteit van inclusiviteit.
Bij de afgelopen verkiezingen stond op de lijst, zij is ook gekozen van GroenLinks, een mevrouw met een moslimachtergrond. Zij moest eigenlijk op last van partijen als de PVV, moest zij bewijzen dat ze toch wel echt progressief genoeg was om in GroenLinks te mogen gaan zitten. Want ze droeg
een hijab.
En dat was verdacht natuurlijk, volgens sommigen.
Ja.
En het gekke is dus dat uit de Wilderskringen, moest eigenlijk aantonen dat ze wel echt bij GroenLinks kon horen.
Ben jij wel groen en links genoeg?
Terwijl uitgerekend Wilders zou moeten begrijpen dat wij in Nederland een hele lange geschiedenis hebben voor geslagen vrouwen. Die hij ongetwijfeld in Venlo vaak is tegengekomen.
Zeker.
En die droegen ze om religieuze redenen.
En die werden daarom ook geëerd.
Ja. De hoeveelheid ambiguïteit en katholieke kring rondom dat soort verschijnselen.
Uiteraard.
Wordt aan protestantse zijde niet altijd helemaal goed begrepen, maar...
Nee, maar het is heel interessant, het voorbeeld dat Jaap noemt van mevrouw Kautar. Haar collega in de Tweede Kamer, meneer Amhaouch, is een moslim. En aan hem is nooit gevraagd...
CDA. Ja,
ben jij wel vroom genoeg om bij het CDA te mogen? Dat is dus heel interessant. Dat worden ze aan een man dan niet gevraagd. En aan een vrouw wordt gevraagd, is zij wel groen en links genoeg? Dus dat zal wel toch wel heel conservatief eigenlijk moeten zijn. Dus het is een projectie.
Nee, absoluut. Absoluut.
Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
Hoe kijkt u naar de Black Lives Matter discussie? Want ook dat heeft, zou je kunnen zeggen, met emancipatie te maken, maar wel op een hele verregaande manier. Namelijk, we gaan ook weer kijken naar wat 150, 200 jaar geleden allemaal gebeurde.
Ja, maar je moet wel, denk ik, in een aantal opzichten onderscheid maken tussen de Verenigde Staten, waar natuurlijk de positie van de zwarte bevolking, ook historisch, institutioneel en qua wetgeving, toch een heel andere is geweest dan in Nederland de afgelopen 100, 150 jaar ten aanzien van welke bevolkingsgroep dan ook.
Ondanks dat processieverbod.
Ja, omdat ik aarzelde om te zeggen, ja. Misschien met uitzondering van wat venijnigheid richting de katholieken.
Ja, maar bedoelt eigenlijk, de apartheid was in Amerika nog vrij recent gewoon een wet.
Ja, nou ja, en op zich maakt niet veel uit hoe lang het geduurd heeft en dergelijke, maar ik vind het lastig om die vergelijkingen te maken, ook omdat ik minder van Amerika weet dan ik van Nederland weet. Je moet een beetje op beperkt zijn in je oordeelsvormen over van alles.
Ja, maar goed, de discussie heeft zich hier ook genesteld inmiddels.
Zeker, en die discussie is ook onvermijdelijk en die gaat met ongemak gepaard. Het is het gevolg van allerlei maatschappelijke patronen, van culturele ontwikkelingen. En daar zullen wij op enig moment weer een uitweg uit vinden. Kijk, het is heel evident. Het beginnen van de discussie over Zwarte Piet betekent dat het een eindig fenomeen is. Ja, dat gaat met gedoe gepaard. Mensen die zich iets afgenomen voelen. Dus ik doseer heel vaak samen met Paul Scheffer. Zijn mooie analyse is van de processen van migratie en ook dit soort processen zijn altijd processen van een dubbele vervreemding. Aan de kant van de migrant, of degene die binnenkomt, of degene die anders is. En aan de kant van de oorspronkelijke bevolking die iets verliest.
Ja, ik vond het ook prachtig dat...
En beide verliezen dingen.
Ja, prachtig dat Paul Scheffer ooit, waar we het in Nederland vaak hebben over het land van herkomst, dat hij zijn boek noemde Het Land van Aankomst.
Ja, dat is natuurlijk een prachtige literaire verwijzing. En het is een mooi boek. Nee, ik heb op dat boek een vertaling daarvan en met voetnoot daarbij is hij bij mij ook gepromoveerd. Dus... Dat is een fantastisch boek. En dat is ook heel waardevol geweest in het debat over Nederland als migratiesamenleving. En tot op de dag van vandaag weigeren we maar te erkennen dat we migratiesamenleving zijn. Dan hebben we het alleen maar over integratie. En het is heel bizar. Het moet gewoon migratie...
Integratie, daar zit ook dat woord integraal weer in.
Natuurlijk. Je moet erbij horen. Je moet je een beetje zoals ons gedragen.
Terwijl integratie...
En ik vind dat altijd ingewikkeld, ons. Want wie is ons eigenlijk?
In dat woord zit ook weer...
Ons is in Dokkum iets anders dan in Schijndel.
En in het woord integratie zit ook weer de stam integer. Wat in feite zou betekenen dat je mensen respecteert om wat ze zijn.
Ja, het is een bonte samenhang. Nee, er zit heel veel van dit type denken... gaat over samenhang. Vandaar ook dat ik daar een uitgebreid boek over kon schrijven.
Bij integratie is het altijd van... Wat betekent integratie? Betekent dus dat iemand zegt van... ja, dat alle die culinaire diversiteit... die we zo leuk vinden. Nee, daar stoppen we mee. We gaan allemaal 6 uur aardappeltjes, groenten, hakbal. Dat is dan integratie. En dan zeggen we, nee, doe dat nou niet.
Ja, maar het is ingewikkelder. Hè, omdat... In ons onderwijs, dat ik samen met Paul geef, ook veel aandacht aan inburgering. En er zijn ook regelmatig, was er informatiemateriaal over Nederland op buitenlandse ambassades. waarin prominent naakstranden in beeld werden gebracht. Als een, zoals wij ook de neiging hadden jaren geleden om de Amsterdamse Wallen als een fantastisch voorbeeld van onze liberale tolerantie te zien. Enzovoort, enzovoort, enzovoort.
Dus ja. Terwijl het natuurlijk gewoon een voortzetting was van de slavernij.
Ja, nee, maar dat is... precies, precies. Ja. Natuurlijk is dat slavernij.
Het is verschrikkelijk.
En daar gaat het debat over. Ja. Dat leidt dus tot strijd en conflict. En dat kan ook niet anders.
U gebruikte net het woord inburgering. Dat is ook weer zoiets. Ja. Dat zegt dus eigenlijk, jij bent geen burger. Jij moet er nog in groeien.
Ja,
je bent dus nog niet integraal burger.
Ja, er is iets van een geheel waar je in moet terechtkomen. En er gelden voorwaarden voor toetreding. En het woord burgerschap is natuurlijk een heel problematisch begrip. Omdat in mijn perspectief is burgerschap een eenzijdige relatie die ik heb met de staat. En niet andersom. Het kan niet zo zijn dat de staat mij vertelt wat burgerschap is. We hebben met elkaar een aantal afspraken gemaakt over wat die staat wel en niet mag. Die staat is er paradoxalerwijze ook om ons tegen hem te beschermen. En wat de burger doet, definieert hij zelf. Hij of zij zelf.
Ja.
En
die staat heeft tegenwoordig het liefst dat je, als je naar Nederland wil migreren of asiel wil aanvragen, dat je in het land van herkomst al een formulier invult waarin je allerlei vragen beantwoordt.
Die bewijzen dat jij ingeburgerd raakt.
Zodat ze in Den Haag kunnen kijken of jij eigenlijk wel welkom bent. En ik heb wel eens zo'n formulier gezien, het is al wel lang geleden, dus waarschijnlijk zal het nu al lang verdwenen zijn eruit, hoop ik. Maar er stond onder andere een vraag in van, is het in Nederland gewenst om 6:00 s'avonds bij je buren aan te bellen?
Ja, dat stond in een inburgerexamen jaar geleden. Ja, dat klopt.
Maar toen zaten ze natuurlijk, waar PG het net over had, aan die aardappels met jus.
In allerlei delen van Nederland is dat ook zo. En mag je ook niet binnenkomen. Maar daar is Nederland was vroeger ook altijd al verschillend. Hè? Want ik kom met een deel van Nederland waar je best om 6:00 aan mocht bellen. En je gewoon mee mocht eten. En wat eten dan ook beter was.
Ja, had je overigens wel
was ook dichter bij België.
En het zondebesef ook zwakker ontwikkeld.
Waarschijnlijk hadden jullie toen ook, zoals in mijn familie, bepaalde ooms die dan juist altijd langskwamen. Want dan wisten ze, er staat eten op tafel.
Tuurlijk.
Ik denk dat ik hier twee Brabanders hoor.
Ja, ik ben geen Brabander. Nee, ik ben Limburger. Dat is echt iets heel anders.
Dat is echt iets heel anders, hè? Ja. Ik ken een politieke partij waar ze het dan hebben over het zuiden. En dan zeg ik altijd in die politieke partij vrienden, dat Brabant is niet hetzelfde als dat Limburg. Dat zijn twee heel verschillende dingen. En die zijn ook heel erg elkaars rivalen.
Sterker
nog, in zo'n partij. Maar de rest heeft het dan over het zuiden.
Sterker nog, als het in Limburg over Limburg gaat, bedoelt men meestal Zuid-Limburg.
U heeft overigens meegeschreven aan een rapport over de Limburgse bestuurscultuur. Onder de titel Engelen bestaan niet. Wat bedoelde u met die titel?
Ja, die is buitengewoon slecht begrepen. En die heeft tot allerlei kritiek geleid. Hè, dat een titel zou zijn die de werkelijkheid bagatelliseert. Notabene ook door collega-bestuurskundigen.
Ja, want die kennen hun basis. Naar de vraag, in hoeverre is er corruptie in Limburg? En wat betekent dat en wat moeten we daarmee doen?
Nee, dat was de vraag niet. De vraag was, hoe is het gesteld met de Limburgse bestuurscultuur? En is de Limburgse bestuurscultuur van die aard dat die integriteitsschendingen bevordert, faciliteert, mogelijk maakt enzovoort? Ja. Dat was de vraag.
Nou ja, integriteitsschendingen, dat vertaal ik dan als corruptie.
Oké, nou dat mag, maar...
Er zijn meerdere vormen van integriteit.
Nee, en het punt is dat, kijk, we hebben ons onderzoek heeft ertoe geleid dat wij, laten we zeggen, twee conclusies hebben getrokken. De eerste conclusie was, het zijn net Nederlanders, die Limburgers. Komma, dat is in het geheel geen geruststellende mededeling. Twee, laten we eens wat minder over integriteit en dat soort kwesties praten. En laten we het dus wat meer hebben over checks en balances. En vervolgens is de titel van het rapport Engelen bestaan niet ontleend, en dat zouden die bestuurskundigen echt moeten weten, aan de Federalist Papers. En daar zit een beroemd essay in van Madison, met de tekst, if men were angels, no government would be necessary. And if government is to be run by men, strong administrative controls are necessary. De idee achter die titel was dus, basistekst uit de Federalist Papers, en dat zijn de teksten die voorafgaan aan de Amerikaanse Constitutie, en het zijn de basisteksten over checks and balances en het belang daarvan. En de notie is, mensen zijn geen engelen. Mensen zijn tot zonde geneigd.
Ja, ja. En het Handelsblad schreef toen over uw rapport, het lijkt wel of ze het vergoelijken in dat rapport.
Ja, ja. Ja, en het was vergoeilijkend. En bovendien hadden we het aangedurfd om, van een overigens vrij omvangrijk rapport, een paar pagina's te wijden aan de media. En hebben we daar ook vastgesteld dat de media een belangrijke rol hebben gespeeld in het beeld. Dat als ik in deze vierkante kilometer het woord Limburgse bestuurscultuur noem, iedereen mild ironisch begint te glimlachen. En toen ik door de waarnemend gouverneur Remkes werd gevraagd om aan deze commissie deel te nemen, heb ik ook gezegd, moest ik even testvragen hebben. Ik zeg, ja, toen ik in mijn kringen dit deed, begonnen ze altijd mild ironisch te glimlachen. En toen heb ik maar één naam genoemd. Oh ja, zegt hij, wat dan? Zegt ja, Hoijmaiers.
Ton Hoijmaiers, gedebuteerde in Noord-Holland.
En Remkes was CDK. In Noord-Holland.
En Remkes zelf zei, en dan vergeet u nog, die twee wethouders uit Den Haag, toen ik daar waarnemend burgemeester was. Toen wist ik, nou, deze man deugt, hè, die is niet uit om een operatie reiniging Augiëstal. Heeft ook niet het beeld dat corruptie begint onder Sittard. Maar dat is in Nederland, en in veel kranten, is dat nog steeds wel het dominante denken. Sterker nog, als de zaak van de mos wordt behandeld in de krant, staan er lijstjes in hoe vaak in Limburg mensen veroordeeld zijn.
En een Noord-Hollandse bestuurscultuur dan, wordt er niet ironisch gegeven?
Ja, en ik zeg ook altijd, maar ik heb voor zover ik weet, is Hoijmaiers geen Limburger.
Zo was wel een partijgenoot van de heer Remkes.
Zeker, en waar in Limburg altijd gezegd is dat de corruptie zich concentreert in de KVP, CQ-CDA, zijn alle landelijke getallen veel meer VVD.
Ja, ik heb me voorstellen dat
Jos van Rijt was geen CDA.
Ik kan me voorstellen dat u daar niks over wil zeggen, maar hoe kijkt u naar die zaak De Mos, die nu voor de rechter is?
Oh, daar weet ik onvoldoende van om dat te kunnen beoordelen. Wat ik herken in wat ik lees, is natuurlijk dat de grens tussen belangenverstrengeling en cliëntelisme en ombudspolitiek niet heel scherp te trekken is. Sterker nog, je hoeft niet heel ver zuidelijk te reizen om een politieke zelfopvatting te hebben waarbij dienstbetoon, zo heet het daar ook, een hele legitieme en nog vanzelfsprekende activiteit is die politici verrichten. Sterker nog, zoals een districtenstelsel ook altijd deze effecten heeft. Hè, dat dan voor je eigen district doe je extra zaken. Sterker nog, in Amerika wordt gewoon in beeld gebracht wat de senator realiseert voor zijn staat.
Komt nog steeds wel voor.
Hoeveel bruggen, legerbasis en reparaties van het vliegveld.
En de debatten over het Groningen gas en de aardbeving worden ook voor een deel gedaan door Kamerleden uit Groningen.
Ja,
want die kunnen dat beter inleven, is dan de idee.
Die notie, hè, engelen bestaan niet, is heel fundamenteel. Om je ook te beseffen dat de staat nou eenmaal dingen doet die als wij ze zouden doen immoreel zijn. De staat mag mensen gevangen zetten, de staat mag mensen
onteigenen.
Onteigenen, mag afpakken, mag belasting heffen, mag ze doodschieten uiteindelijk. Allemaal dingen die als wij zouden doen stelen en moorden zouden heten.
De brief van Paulus aan de Romeinen, het 13e hoofdstuk. De overheid draagt het zwaard niet te vergeven.
Absoluut. Absoluut. Paulus wordt ook nog geciteerd in het laatste hoofdstuk.
En dat was ook omdat Paulus zei, mensen zijn onvolmaakt. En dat is die overheid ook. En die Romeinen roepen daarom dat hun keizer van God is. En dat is helemaal een bewijs van onvolmaaktheid. Want hij is ook maar een mens.
In mijn wijze van zien is dus alle aandacht voor moraliteit en integriteit, uitgerekend gericht op de overheid, mist een aantal punten. Namelijk dat die overheid moet handelen in een samenleving die moreel verdeeld is. En dat de overheid het zwaard draagt en daarom een aantal dingen mag, die in ethische zin aan burgers niet te rechtvaardigen zijn. Je kunt niet iemand ethisch gevangen zetten. Dus ik zou niet weten hoe dat moet. En dus is dat integriteitsdiscours heeft een aantal giftige trekken, want dat moraliseert het hele debat over politiek.
En dat is fout.
Ja, ja, dat is natuurlijk. Dat zou uiteindelijk betekenen dat politiek een universele positie gaat innemen. En dus de eeuwige waarheid gaat verkondigen. Want moraal is natuurlijk niet een toevallige afspraak die we in het hier en nu met elkaar maken. Dat heeft een universele potentie. Dat is ook verder prima. Maar we hebben wel verschillende morele oordelen. En dus hebben we een paar normen nodig hoe we daar vreedzaam mee omgaan.
Ja.
En de staat moet die normen handhaven. En dat kan de staat alleen maar gezaghebbend doen als de staat relatief neutraal is ten opzichte van die morele verdeeldheid. En geen partij kiest.
En niet zegt dat is goed en dat is slechte moraal.
Ja, precies.
Ik moet hierbij altijd denken aan de DDR. Ik denk sowieso vaak aan de DDR. De DDR had zeer Duits, marxistische analyse. Men leefde daar in een paradijs voor arbeiders en boeren. Dus wat was het effect? Wie iets wilde verbeteren, was een verrader. Dus de DDR was volkomen onbeweeglijk geworden.
Ja.
En het politbureau kon ook niet vervangen worden. Dus dat was een hele rij demente heren van in de 80. Want het idee dat je zo iemand zou vervangen, ja, dat was een uiting van de onvolmaaktheid van het systeem. En het systeem was volmaakt.
En een pauselijke status hadden die heren.
Ja, dat was een soort curie.
Dit leidt er dus ook toe dat 5-jaren plannen altijd volledig worden uitgevoerd en dat ook in het verslag te vinden is.
Ja, zeker. En tegelijkertijd niets veranderde. He, want toen de DDR werd opgegeven, ontdekte men dat het eigenlijk 40 jaar lang... Men was nog steeds in 1950.
Ja. Wij maken die 5-jaar plannen overigens ook.
Nou ja, dat wou ik eigenlijk zeggen. Want u schrijft ook in uw boek, en in 2010 schreef u er trouwens ook al een apart boek over, dat de overheid voor elke tragiek die zich kan voordoen beleid wil maken. Dus eigenlijk tragiek is onaanvaardbaar. Maar dat is eigenlijk dit.
Ja, ja,
de overheid kan natuurlijk niet zeggen, wij zijn ook feilbaar.
Ja, dat kan de overheid prima zeggen.
Maar?
Nee, wat het interessante is natuurlijk dat er een hele politieke traditie altijd is geweest, zowel aan de christendemocratische kant als ook aan de liberale kant, die dat wel gezegd heeft. Sterker nog, waarmee ook electoraal grote populariteit kon worden gegeven.
Nou ja, een politiek leider, die heette Dries van Acht.
Zeker.
En die straalde regelmatig uit dat wij in dit ondermaanse zondag zijn. En heel veel kiezers aan.
Daar moet wel de katholieke toevoeging aan worden gedaan. Dat moet je ook altijd uitleggen in dit land. Dat is namelijk het befaamde fenomeen van de biecht. En het is belangrijker op te wijzen dat de biecht na de zonde gesitueerd is.
Dus eerst doe je de zonde.
Ja. Dus
en dan was je het schoon.
Er zijn natuurlijk religies waar die volgorde is omgedraaid. Ja, die komen nooit aan de zonde toe. Het levert beeldschone literatuur op, geef ik toe. Maar dat is de kern natuurlijk. Dat in veel andere perspectieven heet dat hypocriet. Maar dat is toch een hele heilzame omgang met het menselijk tekort, die hypocrisie. Dus dat is heel goed.
Dus naast de lof der zotheid moeten we ook de lof der hypocrisie hebben.
Ja, ik weet niet of je die twee fantastische series van Sorrentino over de Young Pope en de New Pope heeft gezien. En als ik aan mensen uitleg, wat is daar nou zo mooi aan die series? Ik zeg nou, afgezien het feit dat het topacteurs zijn, een fantastische regisseur, een geweldige onsceneren, weet ik wat allemaal. Het laat je zien de schoonheid van, de onverbiddelijke schoonheid van hypocrisie. Dat zo, dat is ook in de internationale politiek is dat een zo fundamenteel uitgangspunt. En ook in beleid en politiek. Je moet altijd weten dat je tekortschiet.
Ja.
Je moet altijd weten dat we onvolmaakt zijn. Dat we dus domme dingen doen. Dat we zondig zijn. Onverstandig ook vooral.
In de tijd van Acht.
En Van Acht wist dat, begreep dat. Ja. En Den Uyl vond dat verschrikkelijk, want de wereld moest heel worden gemaakt.
Ja, want dan wou ik zeggen, u was in die tijd lid van de Partij van de Arbeid, maar daar begrepen ze Van Acht op dit terrein totaal niet.
Nee, ik was in die tijd inderdaad lid van de Partij van de Arbeid, maar ook een aanhanger van Van Acht. Die kon ik heel goed begrijpen. En ik vond het ook een heel interessante man en heel wijs. En dat, heeft nog net geen regiment opgeleverd, zou ik maar zeggen.
Dat scheelde niet veel.
Dus ik ben ook uiteindelijk partijloos geworden. Maar dat is wel iets heel cruciaals. Hè? Dus die hele notie van het menselijk tekort, van de gebrokenheid van de wereld. En je kunt dat terugleiden naar de christelijke erfzonde en de zondeval, de verdrijving uit het paradijs, maakt me niet uit. Maar die gebrokenheid van de wereld, ook een fundamenteel thema bij Machiavelli, maakt aan de ene kant nodig dat je een staat hebt die sterk en stevig is, hè? Om op te treden tegen alles wat die vrijheid bedreigt. Maar maakt tegelijkertijd nodig dat je beseft dat de wereld onaf is. En dat het ook een groot goed is dat die onaf is.
We hadden het net over de Federalist Papers. Lang geleden schreef Tocqueville al hierover. U citeert hem ook in uw boek.
Op bladzijde 126, ik heb hem hier voor mij. Over namelijk het mild despotisme. Ja. Dat dus nodig is, in zekere zin, om dus die gebrokenheid enigszins te kitten.
Kun jij PG een klein stukje citeren?
Ik doe niet liever dan Tocqueville. Helaas is het in het Nederlands. Hè? Dan heeft het over dat, ja, dat dus de regels, hè, die moeten worden gesteld om dingen dus letterlijk en figuurlijk te regelen. Eenvormige regels waar de meest originele geesten en de sterkste zielen niet doorheen kunnen komen. Om de massa te overstijgen. Hij breekt hun wil niet, maar verzwakt, verdraait en leidt die. Hij dwingt zelden tot handelen, maar verzet zich er onophoudelijk tegen dat men handelt. Hij vernietigt niet, hij belemmert het ontstaan. Hij tyranniseert niet, hij hindert. Hij onderdrukt, hij verstoort. Hij dooft uit, hij stomt af. En hij reduceert uiteindelijk elke natie tot een kudde schuchtere en vaardige dieren waarvan de staat de herder is.
Hoe lang geleden is dit geschreven?
1840.
Ja, het zijn echt fenomenale teksten, omdat ze als het ware de hele logica van de verzorgingsstaat aankondigen.
1840. Het denkwerk van deze toen nog relatief jonge Franse aristocraat over wat was dat nou, die revolutie bij ons?
Absoluut. En dat is ook een prachtig boek, omdat hij enerzijds, hè, is die natuurlijk door en door aristocraat, ook zijn familie ook zeer geleden onder de Franse revolutie. Maar hij laat in dat boek zien, hè, dat de democratie onafwendbaar is en dat het dus ook de aristocratie zal beëindigen. En hij noemt dat een vorm van mild despotisme, wat dus een soort ander despotisme is dan het despotisme van de feodaliteit. Maar juist in die mildheid zit het gevaarlijke, het onderdrukkende, het neerslaan. Nou, als je dat naar de huidige tijd doordenkt, kun je zien dat die verzorgingsstaat, als het ware de meest, en natuurlijk is dit geen oproep om je zo te gedragen, maar je bent het meest effectief als burger in de verzorgingsstaat als je slachtofferschap weet te vertonen.
Want dan is er een regeling voor je.
Nou ja, mijn dochter doet veel voor statushouders en heeft een onderneming op dat gebied. En we zijn het over allerlei dingen niet eens, maar wel over dit fenomeen. En zij zegt, ja, mensen die vluchten, ja, daar kun je toch van uitgaan dat die een zekere mate van moed hebben. Want huis en haard verlaten, wij zouden het niet doen. Hè? En ze zegt, ze zijn nog geen 2 weken in Nederland de grens over, of ze zijn tot slachtoffers gemaakt. Omdat onze arrangementen zo werken. Je benoemt een probleem, je zet er geld en maatregelen bij en het probleem wordt groter. Toen de vogelaarwijken waren, kreeg ik telefoon van burgemeesters. Professor, we hebben geen vogelaarwijken in onze stad.
En dan Wat moeten we dan doen?
En als ik dan probeerde te zeggen.
En die dacht dus, mijn stad is niet goed.
Tel uw zegeningen, zou ik dan zeggen. Nee.
Dit wordt een kort gesprek.
Dan missen wij de geldpotten. En dat is natuurlijk de tragiek van die verzorgingsstaat. Dat zie je op alle terreinen. Je benoemt iets tot een probleem, vervolgens laat je het onderzoeken. Dan wordt het probleem al groter, want de hele industrie eromheen heeft er een baat bij om het probleem groter te schetsen.
Want dan kun je het namelijk integraal aanpakken.
Integraal aanpakken, kun je beleidsplannen maken, enzovoort, enzovoort. Het is heel. En nogmaals, ik wil het niet omschrijven als een samenzwering en allemaal kwade bedoelingen en dat iemand dat ooit bedacht heeft. Dat zou ook strijdig zijn aan mijn analyse. Nee, dat zijn allemaal dingen die ten opzichte van elkaar een aantal effecten te bewerkstelligen die heel moeilijk te veranderen zijn.
Er was vroeger een partij die af en toe kanttekeningen maakte bij de opkomst van de verzorgingsstaat. Dat was de VVD. Laten we even luisteren naar een prominente VVD'er, Uri Rosenthal. Voorafgaand aan de presentatie van het VVD-verkiezingsprogramma bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Hij praat over wat de overheid, wat de staat moet doen.
3 punten, denk ik. Het eerste is dat wij dus nadrukkelijk zeggen dat wij een sterke staat nodig hebben. Een sterke overheid. Maar een overheid ook die moet leveren en uitvoeren wat ze zegt zullen doen. Dat is 1. Dus een beetje weg van de mantra van alleen per se een kleine overheid. We zeggen niet dat hij groot moet wezen, maar hij moet wel krachtig wezen. Een tweede punt is dat we natuurlijk zijn van de vrije markt, maar wel een markt die gereguleerd is en die ook bijgeschaafd wordt op alle rafelranden die er aan die aan dat kapitalisme zitten. En een derde punt is dat we nadrukkelijk ook, en natuurlijk kunt u dan zeggen van ja, dat staat al in uw hele oude en laatst nog nieuw gemaakte beginselverklaring, want daar staat in sociale rechtvaardigheid, maar dankzij ook Klaas Dijkhoff is heel sterk dat toegespitst op wederkerigheid. Ik praat zelf ook graag over een faire samenleving.
Dit is eigenlijk een illustratie bij wat u eerder al vertelde, dat zelfs een partij die daar vroeger toch sceptisch over was vaak, nu volledig voorstander is van een krachtige, sterke overheid die zich op allerlei manieren met de samenleving moet bemoeien, zelfs met het reguleren van het kapitalisme.
En hij moet aan de ene kant niet groot zijn, maar ook niet klein.
Maar wel krachtig.
Ja, dat is, ik ken Uri Roosendaal natuurlijk goed als oprichter van een van deze, van deze school. En Klaas Dijkhoff is nog verbonden aan de school.
Kortom, ze hebben het ergens geleerd.
Nou, dat hebben ze niet hier geleerd. Kijk, waar hij zich volgens mij tegen afzet hier, is een beeld van de VVD. Dat ze zelf enigszins gecreëerd hebben, maar nog veel sterker door de buitenwereld is gecreëerd als een partij die niks van de overheid moest weten, die grote onrechtvaardigheden predikte en tegen elke soort regulering was.
Ja, dat was ook altijd vroeger het idee, de VVD maar, tegenover de Partij van de Arbeid, en dan wil je beide stemmen.
Maar is dat een vrij karikaturale opvatting over wat liberalisme eigenlijk is, want liberalisme start natuurlijk bij het begrip vrijheid.
Ja, dan is vervolgens de vraag, hoe realiseer je vrijheid?
En dan is de vervolgvraag, wat is nou de rol van de staat als het gaat om de vrijheid van de burger en de maatschappelijke verbanden waarin die burger zich organiseert? Dat zal betekenen in de economie, dat je daar een aantal principes probeert in stand te houden van eerlijke concurrentie, van eerlijke toetreding, van niet blazeren van de consumenten via kartels. Zoals het ruige en kapitalistische Amerika ook altijd hele sterke antitrust beleid heeft gehad. Wat ze nu vergeten zijn, want als ze het serieus zouden nemen, zou elke big tech onderneming natuurlijk gesplitst moeten worden op dit moment. Door
als Teddy Roosevelt nu president was.
Zou tegenbeuren.
Was Facebook, Google, Amazon waren in 20 stuks opgesplitst.
Absoluut.
Je pleit overigens,
door de president.
Je pleit overigens in enkele afleveringen geleden in Betrouwbare Bronnen het oud-Kamerlid van D66 Kees Verhoeven voor die splitsing.
Ja.
Zijn ex-medewerker die hem destijds op het spoor bracht van de digitalisering en alle problematiek die daar zit, werkt inmiddels voor Meta, de Amerikaanse tech-gigant.
Ja. Van Mark Zuckerberg dus.
Ja. Nee, dit is dus, en kijk, een sterke staat hoeft inderdaad niet te betekenen een grote staat. Hè? Maar een sterke staat, zou ik zeggen, is op een aantal punten, namelijk als het gaat om het onveiligheid en om het beschermen van de burger, moet hij altijd sterk zijn. En als het gaat om het geweldsmonopolie, moet hij onverbiddelijk zijn. En dan mag hij aan niemand afstaan.
Ja. Waar ik dit fragment eigenlijk als opstapje voor wil gebruiken, is dat we even gaan kijken naar de huidige politiek in Nederland. Want wat Uri Roosendaal hier, zeg maar, als de kern van het VVD-programma presenteert. Ja, dat zijn dingen die je ook hoort bij D66, Partij van de Arbeid, GroenLinks, CDA, SP.
Dierenpartij.
Eigenlijk overal. Dus de politiek denkt in grote lijnen hetzelfde over de overheid, namelijk die moet krachtig zijn. En al die dingen die we al eerder hebben besproken over hoe de bureaucratie met de burger omgaat, die worden in principe ook allemaal door die partijen onderschreven.
Nee, maar wat natuurlijk, iedereen zal op dit moment, omdat het past in het discours van meer regie, meer centrale sturing, enzovoort, tegen het neoliberalisme, tegen de terugtred, zal iedereen op dit moment voor een sterke overheid zijn. Alleen verschillen de partijen aanzienlijk, in wat die overheid met die sterkte moet doen, en b, in welke domeinen die sterkte tot uitvoert.
Daar is dus nog wel enige politieke discussie.
Daar zijn de verschillen op. Wat natuurlijk veel, veel minder in het verhaal van Uri aanwezig is dat op dit moment ook allerlei culturele, identiteitspolitieke kwesties het landschap doorsnijden. En dat daar wel markante verschillen tussen partijen aangegeven zijn. Precies ook voorbeelden noemt, de SP. Het is heel evident dat die een sociaal-economisch links programma heeft. En in culturele zin een relatief conservatief programma heeft. Wat bij D66 precies andersom is. De VVD zit er tussenin.
En wat door sommigen
alle wel eens partijen zitten daar. Ja. Zitten daar veel. Is dat een veel heftiger onderwerp van debat? Hè? Want dat is waar al die tegenstellingen en kloven over gaan. Natuurlijk komen er altijd de klassieke sociaal-economische tegenstellingen onder vandaan. Maar die identiteitspolitieke vragen, ja. Wie zijn wij, wat is onze cultuur, wat is onze geschiedenis.
En dan komen we weer bij die band van de aanvoerder van Feyenoord
maar
terecht.
Maar zeker. En dat is een heftige discussie. En die is wel heftig in de Randstad. Wat we dan het wokisme noemen. Maar die is ook heftig in wat dan de Randstad het platteland noemt.
En ook op het platteland heb je mensen die LHBTQI+ beleid belangrijk vinden.
Maar die omgekeerde vlaggen en dat Prinsjesdag hier een paar honderd meter verderop de meest gezagsgetrouwe populatie die we in Nederland altijd hadden, namelijk de boeren, republikeinse leuzen stond te schrijven.
Ja, we zitten hier op het lange voorhout.
Ja, vond ik wel interessant.
Wat zegt die omgekeerde vlag u? Nou, dat is natuurlijk een heel sterk symboolgedrag.
Ja, de omgekeerde vlag is, ik denk dat allemaal niet een hele bewuste strategie en campagne is geweest van dat doen we daar en daar en daarom. Maar we kiezen een symbool waarmee we ons ongenoegen uitdrukken. En het ongenoegen heeft betrekking op hoe de instituties van het politiek-bestuurlijke systeem en daaromheen bredere instituties, de media, de wetenschap enzovoorts, in hoeverre de legitimiteit daarvan nog een vanzelfsprekende is. En dat is natuurlijk aanzienlijk verminderd. Dat is aanzienlijk verminderd omdat het functioneren van al die instituties ten opzichte van een aantal vraagstukken door grote groepen enerzijds ter discussie wordt gesteld en anderzijds is het ook evident dat die groepen iets te verliezen hebben. De boeren is natuurlijk een heel paradoxaal fenomeen, is een voorbeeld van een van de meest succesvolle beleidsterreinen die Nederland ooit gehad heeft.
En dat zijn allemaal enorme wereldwijd opererende ondernemers en ze gedragen zich als slachtoffer.
Precies, dat zie je daar. Hè? Dus het is helemaal geen sprake van schrijnende armoede onder boeren, maar wel van een enorme afhankelijkheid van bankaire instituties, van grootleveranciers, van de grote industrie. Dat tegelijkertijd het evident is dat de landbouw onder de voorwaarden waar we nu wat meer maatschappelijke consensus over krijgen. Ja, dat is natuurlijk in Nederland niet te doen. Dat
ja.
is Nederland
te klein. Als er bewijs is van iets dat maakbaar is gebleken, dan is het de landbouw in Nederland.
Maar zeker.
Met dank aan Europa.
Ja, dat is wat was natuurlijk een voortreffelijke koppeling van Europese regelgeving, nationale politiek, subsidieinstrumenten, een wetenschappelijk instituut in Wageningen, allerlei bedrijfsorganisaties.
Planning.
Maar ook, ook wel met allerlei. Een totale marktverstoring natuurlijk. Niets meer met markt te maken. Door en door gesubsidieerd. En met zeer ernstige ecologische gevolgen.
Ja, je zou misschien...
En dus is de overheid, dat is het grote probleem natuurlijk, is de overheid als een van de allerbelangrijkste actoren in dat succesvolle landbouwbeleid zit in een zeer ingewikkelde positie om te doen waarvan denk ik evident is dat gedaan zou moeten worden, namelijk toch een heroriëntatie van die landbouwpolitiek.
Ja, hoewel het natuurlijk ook een perfect voorbeeld is geweest, die landbouwpolitiek, dat beleid, van de potentie dat je als overheid overal beleid voor kunt maken en dat ook tot in detail kan worden uitgevoerd en gerapporteerd.
Nou ja, kijk, dat is natuurlijk waar je met terugwerkende kracht achterkomt, is namelijk dat die maakbaarheid ook in allerlei opzichten hele onbedoelde gevolgen heeft gehad. Hè. De tragiek van de goede bedoelingen is daar volstrekt in zichtbaar. Hè. Dus al die economische, ecologische rampen die daar het gevolg van zijn, dat was natuurlijk niet bedoeld. Dat is wel allemaal gebeurd. En waar het in vastloopt, het systeem, is dat het door en door gereguleerd is, waardoor het niet meer beheersbaar is.
Ja, dus ambtenaren in Brussel, die dan tegen de Nederlandse minister zeggen, ja, wij gaan vrij precies met de datum en wat al niet vertellen wie, wanneer, waar, hoeveel mest mag uitrijden. En ik denk dan altijd, die ambtenaren, ik heb zelf in Brussel gewerkt, dus ik ken dat soort mensen. Dat zijn voortreffelijke, zeer gedegen mensen. Maar die hebben zelf nog nooit in hun leven mest uitgereden.
Nee, dat denk ik ook niet.
Maar dit is een voorbeeld van.
Maar dit klinkt bijna als je moet er geweest zijn om erover kunnen oordelen.
Maar dat is dus wat de boer, wat dus het boerenprotest voortdurend wel roept. De enige die iets over de boeren kan zeggen, zijn de boeren zelf.
Kijk, hier zie je een heel interessant effect van de relatie tussen Nederland en Brussel. Dat zowel het strenge stikstofbeleid als het landbouwbeleid mede het gevolg zijn van effectief opereren van Nederlandse ambtenaren in Brussel.
Ja.
Ik zeg altijd wat plagerig. De voormalige milieuactivisten werden allemaal ambtenaar bij Vrom. Want die gingen vervolgens in Brussel een fijnstofrichtlijn maken. Waardoor half Nederland afgebroken zou moeten worden als je die serieus neemt. En tegelijkertijd zaten de boeren aan andere tafels. En omdat Brussel een volstrekt technocratisch instituut was, helemaal niet gepolitiseerd, is dat lange tijd ook politiek helemaal niet expliciet gemaakt.
Maar heel interessant.
Wat gebeurt dus nu?
Nee, want de nationale soevereiniteit moest overeind blijven. Ja, dus het mocht niet gepolitiseerd worden.
Ja, nee, maar het was ook bewust een bewuste strategie. Ja, dat was de Ever Closer Union. Waarbij ook in Brussel zelf hoge ambtenaren en commissarissen het ook buiten het politieke debat hielden. Dat was een hele bewuste strategie.
Ja, maar het landbouwbeleid is natuurlijk ook een schoolvoorbeeld van hoe wetenschap Wageningen het beleid stuurde. U waarschuwt in uw boek voor de overheid als grote technocratische machine die de verschillen eigenlijk niet meer accepteert. Nou, heb je tegenover die technocratie in toenemende mate ook in politiek de populisten die zich melden en die weer een andere potentie hebben, namelijk wij vertegenwoordigen het volk, het echte volk. Dat is eigenlijk het beeld wat je nu ziet als je bijvoorbeeld naar de Tweede Kamer kijkt.
Nee, dus waar de verzorgingsstaat ook een slachtofferperspectief hanteert, hebben de populisten, van welke soort ze ook zijn, altijd het perspectief van het echte volk. En enerzijds de elite die het volk verraadt en de vreemde die niet erbij hoort. Dat kan de migrant zijn, dat kan de homoseksueel zijn, dat kan de enzovoort.
En de Jood.
Dubbele beweging. En waar de populisten, in tegenstelling tot de traditionele politiek, veel en veel beter in zijn, is dat symbolisch discours. De populisten begrijpen als geen ander dat de politiek een symbolische orde is. Het is geen technische orde, het is geen beleidsmachine. Het is uiteindelijk de plek in de samenleving waar die samenleving via representatie vraagstukken tot politieke vraagstukken verklaart. En ja, wij zijn natuurlijk groot geworden in een systeem waar de politiek en de staat op dat niveau relatief klein was en veel van die symbolische domeinen zaten in de samenleving en in de zuilen. En tegelijkertijd werd dat vreedzaam gehouden door allerlei mechanismen, waaronder de depolitisering als strategie. En die in toenemende mate een werd van technocratisering, van alles een technisch vraagstuk maken, de commissie het laten oplossen, wetenschappers inschakelen om mee te denken, planbureaus, datamachines enzovoort.
De polderorganisaties.
Ja, dat was natuurlijk, dat is jarenlang is dat zeer succesvol geweest. Maar ja, dat knarst en kiert natuurlijk aan alle kanten.
Veel politici van zeg maar de tussen aanhalingstekens traditionele partijen, die begrijpen de opkomst van het populisme niet. Dat kunnen ze eigenlijk niet goed verklaren. Als ik u hoor, kunt u het wel verklaren.
Ah, het is er altijd geweest.
Maar het was nooit weg.
Hè, dus,
maar in kleine omvang.
19e eeuw. Het heeft een hele variabele omvang gehad. En tussen de Tweede Wereldoorlog was het vrij omvangrijk. En kijk, wij in Nederland hebben sinds de Tweede Wereldoorlog altijd gedacht, ja, dat is iets van het verre buitenland populisme. Want in de beschaafde samenleving was de onze, het doet het niet. Dus de opkomst van Fortuyn was daarom ook zo'n enorme symbolische shock in de Nederlandse samenleving.
Ja, wij dachten dat Vlaams Blok, dat is echt voorbehouden aan België.
Dat zijn die gekke Belgen. En we vonden het al een beetje ingewikkelder toen het ook in Duitsland kwam. Hè? Nee, Duitsland, ja, dat is toch
Oostenrijk.
En er zitten allerlei verklaringen. Een sociologische verklaring voor het populisme is natuurlijk dat door de kapitalistische ontwikkeling van onze samenleving is er voor een substantieel deel van de bevolking geen werk meer. Dat is geoutsourced, dat is weggeautomatiseerd. Dus de interessante getallen laten ons zien dat in Nederland 20-25% van de mannelijke beroepsbevolking een lagere positie heeft dan hun vader. Dat is nieuw historisch, omdat er waren altijd sociale stijging. Dat betekent dus dat voor een deel van het electoraat, niet alleen die dreigen niet iets te verliezen, die hebben gewoon in reële termen iets te verloren. Tweede belangrijke verklaring voor het
en zien dat ook hun kinderen doen.
Ja,
die zien die kinderen dus ook minder, dan ze hadden gedacht.
En als hun kinderen naar de universiteit gaan, dan zien die kinderen soms dat als ze jonger zijn, dat de meisjes ineens ook allerlei rollen en functies krijgen.
De tweede belangrijke verklaring, hè? Het winnen van de vrouw. Hè? Het overal gaande is, niet gestuurde politiek of beleid of wat dan ook. Dat is gewoon een automatische uitwerking van de meritocratie die we overal hebben gezien. Die meritocratie is de derde belangrijke verklaring. We hebben altijd gedacht, een verdeling van ongelijkheid langs lijnen van talent en inzet is de meest eerlijke verdeling van ongelijkheid die we hebben. Ons niet realiserend dat die verdeling van ongelijkheid de meest spijkerharde is die er bestaat. Want daar is echt niks aan te doen aan talent en inzet. Dat betekent dus dat nu de natuurlijke staat van de ongelijkheid, namelijk wie slim is en hoog is opgeleid in een kenniseconomie, waar dat soort competenties ook dominant zijn, die mag heersen. Nou ja, zie daar de onvrede. Dat vertaalt zich ook nog eens in het wegvallen van de mechanismen die verzoening brachten, bij ons de zuilen, de grote politieke partijen, de klassieke vakbeweging, overal waar hoger opgeleid en lager opgeleid, rijk en arm, werkgever en werknemer bij elkaar kwamen, ook weg. Dat leidt tot allerlei culturele breuken, culturele kloven. Ja, en dat leidt tot allerlei rare optelsommen onder noemers als populisme. Als je de samenstelling van het verzet tegen de vaccinaties in Nederland zag, welke soorten groepen daar bij elkaar kwamen. Ja, wat je van tevoren niet kunnen voorspellen. Hè? Van wijze van spreken van corporale Baudet, tot rechtsradicaal, tot hooligan, yoga-moeders.
Yoga-moeders, ja. En spiritueel kristallenaanbidders.
Er waren zelfs antivaxers die zich beriepen op Tocqueville.
Ja. Nee, maar het verzet tegen vaccinaties in Nederland, heeft het in Nederland altijd bestaan. En daarom hebben we ook altijd vaccinatievrijheid gehad, voor goede gronden. En vroeger was dat omdat de heren dat niet toestond.
Daar zei je eerder,
ging jij niet over. Maar ja, er zijn natuurlijk, omdat die sociale media met zich hebben gebracht dat iedereen zijn eigen kennisprofiel kan opstellen en zijn eigen legitimaties kan zoeken, is dat ingewikkeld.
We gaan richting het einde van het gesprek, maar u zei eerder in het gesprek, de verzuiling zoals die was met al kenmerken, die kunnen we natuurlijk niet meer terugkrijgen. Sommige elementen zouden we misschien wel op een bepaalde manier moeten terugkrijgen. Maar dit probleem dus van die enorme culturele tegenstelling die zich nu manifesteert ook op het politieke terrein, daar is toch best wel heel lastig mee om te gaan.
Ja, en ik bepleit altijd aan de kant van de mensen die zichzelf superieur, hoog opgeleid en bevoorrecht achten, dat een van de belangrijke kwaliteiten van hoog opgeleid, bevoorrecht en superieur zijn, is daar rekening mee houden en daar respect voor hebben. En daar niet minachtend over spreken. Dus wat mevrouw Clinton deed, deplorables.
Ja, want hoeveel kom je paternalisme?
Ja, dat is. Nee, maar het is geen paternalistische houding die hier wordt bepleit. Nee, het is ook bijvoorbeeld veel toleranter zijn ten aanzien van gedrag. Wat jij onbehoorlijk gedrag vindt.
Hooligans toestaan.
Dus niet boos worden op die omgekeerde vlag. Bij je buurman.
Nee, probeer te begrijpen, het gesprek aan te gaan. Overigens wel volstrekt helder zijn en wat mag en wat niet mag. En op de straat. En nee, dus dat die jongens van bed zijn gelicht die hier de A12 wilden blokkeren. Lijkt me een goed verhaal. Maar het had bij de boer natuurlijk ook gemoeten. Dus daar moet ook tegen opgetreden worden.
Ja, want die gingen vervolgens naar het torentje.
Ja, maar dat is precies. Daar zijn we dus heel. Dat is dus heel slecht als je dat. Als je doet voor maatschappelijke aanvaardbaarheid van een stevig optredende staat. He, maar wat ik, ook als het in dat gezondheidsdomein zit, dus dat die hele nadruk op preventie en is toch alsof mensen die ongezond eten, alsof die niet in een dure supermarkt zouden willen winkelen. Maar ik heb nog nooit een preventieprogramma gezien wat zegt van we moeten ze niet ander voedingspatroon bijbrengen, we moeten ze hoger inkomen geven.
Ja, want dat stond deze week toevallig in de krant. Veel mensen die juist gezonder zouden moeten gaan eten, die kunnen het zich niet veroorloven financieel.
Ja, natuurlijk. Er is nou een mooie documentaire serie met die Tim Jongers, de directeur van de Werner Beckman Stichting, en die dat laat zien. En dat is natuurlijk wat gaande is in de samenleving. Dus de onderkant van de samenleving, de 30%, die niet allemaal even goed redt, die ook sterk afhankelijk is van de staat, die heeft een paar dingen gezien. Aan de ene kant de staat die steeds grimmiger werd. En aan de andere kant de samenleving die alleen maar minachtend over hen deed. Weliswaar met hele goede bedoelingen. En heel braaf en heel paternalistisch. Maar dat herken je onmiddellijk als mensen paternalistisch doen. En dat doen we volop.
Ja, dus we eindigen dan eigenlijk toch met uw advies ook aan politici die zich misschien iets te vaak in technocratie hebben laten meegaan. Toch met eigenlijk een soort pastorale oproep, ga in gesprek.
Nou nee, ga het debat aan. En ga niet een beetje moreel verontwaardigd weglopen als iemand een volgens jou ordinaire grap maakt. Maar vecht terug. Kijk, vroeger zaten we allemaal heel, heel charmant naar het Engelse parlement te kijken. Want daar gingen ze het fors met elkaar tekeer. Maar wat gebeurde in het Engelse parlement? Daar gebeurde belediging op het niveau van Oxford en Cambridge.
Dat had ook golfend.
En nu belediging op het niveau van de tokkies. Ja, de jaren 60 zijn ingedaald in de samenleving. En toen wij het deden was het allemaal chic en ook verheven. En nu de hele samenleving het doet, zijn we opeens heel verontwaardigd over hoe vervelend dat debat plaatsvindt. En dat zie je op allerlei plekken. In Nederland hebben we er veel onderzoek naar gedaan. Waar dus ook beide de morele kaart trekken. Dus de ene kant vindt de andere allemaal verschrikkelijke elitaire types enzovoort. En de andere kant vindt er niet chic genoeg het debat. Het debat moet gepolitiseerd worden. Het moet over politiek gaan.
En dus niet over identiteit en niet over moraal.
Nou ja, tenzij je identiteit politiseert. Dat je het debat voert over wat... Ja, wat we daaronder verstaan en hoe we daarmee omgaan. En welke soorten variëteit wij willen. En welke wij onaanvaardbaar vinden. Dus, maar, ja.
En dan moet je misschien dus ook veel duidelijker in zijn.
Hele klassieke politiek lijkt mij.
Ja, wanneer je gewoon heel helder zegt, dit vind ik wel en dit vind ik niet.
Ja, dat kan. Ik vind het lastige is om... niet alleen wil ik niet in ontwerpende zin over dat systeem praten, maar is het ook onmogelijk? Want het zou ook strijdig zijn met alles wat ik opschrijf. Als ik nu zou zeggen, nou ja, ik heb wel een blauwdruk hoe het moet.
Nog veel meer hierover staat in het prachtige boek De Integrale Staat, Kritiek van de Samenhang. Als je vriend van de show bent of het snel nog even wordt, dan kun je meedingen naar een exemplaar van dat boek, uitgegeven door Boom. Mag ik u hartelijk danken, Paul Frisse, voor dit gesprek.
U ook.
Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 323. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.